Peter, fijn dat je er weer bent. Het is een tijdje geleden inmiddels, maar...
Twee maanden.
Twee maanden? Oké. Okay. Twee maanden, één dag?
En nee, ik zeg maar wat. Zo laat ik er niet bij.
Oké. Okay. Laten we bidden voor je woorden. Vader in de hemel, dank u wel, Heer, voor Peter. Dank u wel dat u hem vandaag hierheen heeft gebracht. Heer, dat hij een strijder is in uw koninkrijk. Heer Jezus, en dat u hem daarin zegent. Heer, wilt u zo ook vandaag zijn woorden zegenen, Heer. En dat het niet zijn woorden zijn, maar de uwe. Heer, en dat we daarin ook ons bewust mogen zijn, Heer, zoals we hier zitten allemaal. Dat het uw woorden zijn, Heer. En dat u iets te zeggen heeft tegen ons. En niet, sommige woorden denken misschien niet gelden voor anderen, maar de boodschap is voor ons allemaal. En misschien is die niet altijd even duidelijk. Of op dat moment, of dit moment. Misschien komt er een moment dat je denkt van, oh ja. En zo wil ik de woorden zegenen die Peter vandaag spreekt in uw heilige naam, Heer Jezus. Amen.
Amen. Amen. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Het zonnetje is doorgebroken. Vanochtend in de mist hierheen gekomen. Ik denk net, wie doet de gordijnen open, maar het is gewoon de zon die eindelijk doorbreekt, dus dat is mooi. Ja, ik wilde vanmorgen, u heeft het al gehoord, een paar versen lezen uit het Bijbelboek Openbaring, het laatste boek uit de Bijbel. En ik weet niet hoe lang het geleden is dat u de brieven hebt gelezen die in Openbaring 2 en 3 beschreven worden. Misschien alweer lang geleden. Vanmorgen pakken we er eentje uit. Het briefje dat de apostel Johannes heeft geschreven in opdracht van de Heer Jezus aan de kerk, aan de gemeente in het stadje Sardes. Nou, daar wil ik straks even iets meer over vertellen, want dat is ook wel belangrijk om het goed te begrijpen. Maar eerst wil ik de inhoud van dat briefje lezen met u. Openbaring 3 vanaf vers 1. En daar schrijft de engel, schrijf aan de engel van de gemeente in Sardes. Dit zegt hij die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft. Even kort iets over zeggen, want het klinkt heel cryptisch, is ook heel cryptisch, maar het betekent eigenlijk zoveel als dit zegt de Heer, dit zegt Jezus die de Heilige Geest heeft. En dit schrijf ik, dit zeg ik aan jullie. Aan de zeven gemeentes. De zeven sterren staan voor de zeven gemeentes. En ik die de Heer van deze gemeentes ben, dit spreek ik tot jullie. En dan zegt hij, ik weet wat u doet. Ik weet wat u doet. Dat zongen we ook eigenlijk net. Jezus ziet alles. Ik weet wat u doet. Overal wordt beweerd dat u het leven hebt, terwijl u dood bent. Word wakker. Versterk uw laatste krachten. U bent op sterven na dood. Want ik merk dat uw gedrag tekort schiet in Gods ogen. Herinner u dat u de boodschap hebt ontvangen en begrepen. Houd eraan vast en breek met het leven dat u nu leidt. Maar als u niet wakker wordt, dan kom ik onverwacht als een dief op een tijdstip dat u niet kent. Maar enkele in Sardes hebben hun kleren schoongehouden. Zij zullen bij mij zijn in het wit gekleed, want ze verdienen het. Wie overwint zal zich ook in het wit kleden. En ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn vader en zijn engelen. Wie oren heeft, die moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Einde verhaal. Einde briefje. Harde brief. Je zal maar zo'n briefje krijgen in de gemeente. In die tijd niet ongebruikelijk, hè, dat er vooraanstaande leiders, zoals de apostelen, brieven rondstuurden. Daar kennen we natuurlijk de brieven uit de Bijbel van. Een aantal van de omliggende kerken, zei ik al, die heeft ook een brief gekregen. De postbode, zeg maar, die maakte een rondje om die brieven af te leveren en kwam op den duur ook in Sardes. En een aantal van die gemeentes wordt geroemd, 5, en 2, die krijgen eigenlijk een beetje op hun bieder, zou ik bijna willen zeggen. In ieder geval, ze worden ernstig vermaand. En dat zijn de gemeentes Laodicea en Sardes. Twee gemeentes worden ernstig wakker geschud door de woorden van Jezus. En ik dacht, hoe zouden ze daar in Sardes destijds op gereageerd hebben? Het was nota bene een kerk die goed bekend stond, die een zekere reputatie had. En de Bijbel zegt niet zoveel over hoe ze gereageerd hebben, of eigenlijk helemaal niets. En ik ga er ook niet over speculeren, maar de vraag is, wat moet u, gemeente Gouda, vanmorgen met zo'n brief? Wat moet u daar als gemeente mee, of persoonlijker misschien, wat moet jij, wat moet u als bezoeker of als lid van deze gemeente vanmorgen met deze woorden? Weet je, ik ervaar Gouda niet als een slapende gemeente, zeker niet. En toch ervaar ik sterk al een tijd dat ik hierover moet spreken. En ik heb de laatste weken de moed gevat om dan maar de teksten te gaan schrijven. En dan ondervind je ook wat tegenslag soms, zoals eergisteren toen, of gisteren, toen de tekst ineens wegviel. Nee, sterker nog, het programma waarin ik mijn preek had gemaakt, dat crashte. En ik dacht, ja, en nu? Nu heb ik niets meer. Ik heb het wel gesaved, maar op de computer, maar het programma is gecrashed. Ik kan het niet meer opstarten. Dus ik heb daar echt wel even mee gezeten. Ik dacht, moet ik dan maar een andere preek doen? Is het dan zover? Ik heb natuurlijk wel een reservepreken, maar ik heb hier echt op voorbereid. En nou, ik ben maar even een ommetje gaan doen. Dan krijg je vaak wel wat licht. En toen dacht ik, nou, ik moet gewoon alles eraf gooien, opnieuw het programma installeren. Misschien dat het helpt. En het was zo simpel, het duurde een half uur en toen kon ik weer verder. Dus ik was een beetje gerustgesteld. Ik dacht, nee, het is toch niet de Heer die iets anders wil, vlak op het moment dat je moet preken, maar het is de duivel die even schrik aanjaagt. En vanmorgen spreek ik daar dus over deze woorden. En eerst wil ik iets vertellen over Sardes, de geschiedenis van Sardes. En dat zal het Bijbelgedeelte wat Jezus hier vertelt ook een stuk duidelijker maken. Misschien kent u die geschiedenis al, misschien ook niet. Ik ga het toch vertellen. Sardes die was vele eeuwen voordat Johannes deze brief schreef, al de oude hoofdstad van het gebied waar die zeven steden die ik al genoemd heb in lagen. En de stad die lag in het koninkrijk Lydia in het westen van het huidige Turkije, zo'n 100 kilometer ten oosten, landinwaarts dus van Efes en Smyrna, steden die in Openbaringen 2 worden genoemd. En archeologen die hebben ontdekt dat Sardes al zo'n 700 jaar voor Christus een bijzondere stad was geweest, een invloedrijke stad in alle opzichten, in wilde, economisch gezien, militair gezien. Het was een indrukwekkend rijke stad. Men had goud gevonden namelijk in de rivier, in het slip van de rivier de Pactolus, die langs de stad stroomt. En behalve de inwoners van die stad verrijkte de toenmalige heerser, de koning, koning Croesus, zich bovenmate met het goud wat daar gevonden werd. En daarnaast was die stad ook in militair opzicht van grote betekenis. Die stad die was gebouwd op een 400 meter hoog gelegen rotsplateau midden in de rivier. En aan weerszijden daarvan waren scherpe kliffen en daardoor was het eigenlijk niet mogelijk om die stad zomaar te veroveren. Men kon de vijand bovendien al van kilometers ver zien aankomen. Koning Croesus was trouwens de meest belangrijke van de koningen van Sardes geweest en hij regeerde daar rond het jaar 550 voor Christus en hij baadde zoals gezegd zich bijna letterlijk in goud. En naarmate de inwoners van de stad gewend begonnen te raken aan het luxe leventje en aan de schijnbare veiligheid die de stad hun bood, die onneembare stad, al die luxe en al die praal werden de mensen toch een beetje gemakzuchtiger. Dat word je als het je goed gaat en als het maar goed blijft gaan. En dat bracht met zich mee dat hun samenleving degenereerde. Het werd allemaal minder in het hoofd, in het hart. Door zelfgenoegzaamheid dachten de mensen dat hun luxe leventje hun eigenlijk niet meer afgenomen kon worden. Dat is misschien wel vergelijkbaar met onze situatie hier in het Westen. Voor tientallen jaren, de meeste mensen die hebben het goed en beter gekregen na verloop van tijd. En ze voelen zich ook relatief veilig hier in het Westen. We hebben een machtig militair apparaat, overal. En we hebben een geweldige economie en het is allemaal wat minder geworden de laatste tijd. En toch ook niet, want ondanks de crisis zien we toch hoeveel er gekocht wordt. En dat mensen, de meeste mensen, het toch aan niets tekort komt. En de mensen voelen zich dus relatief veilig. Het is een beetje vergelijkbaar met die situatie. Maar wat we in onze samenleving ook hebben kunnen waarnemen, is dat de mensen gemakzuchtiger zijn geworden. Het is allemaal zo vanzelfsprekend dat we rijkdom hebben, dat we het goed hebben en dat we veilig zitten. En zo waande koning Croesus zich ook onaantastbaar en veilig in zijn stad Sardes. Hij was rijk en hij was sterk. En op zekere dag verklaarde hij in zijn overmoed de oorlog zelfs aan de koning van Perzië. Dat was koning Cyrus, ook wel Darius genoemd, naam zegt u wat meer. Die kennen we uit de Bijbel, denk aan de profeet Daniel. Het was ook in die tijd dat speelde. Maar om bij die legers van Cyrus te komen, moest Croesus de rivier de Halys oversteken. En voordat hij op oorlogspad ging, liet hij zich nog even beraden. Niet door zijn militaire adviseurs, wat je zou verwachten, maar door de priesters. in een van de afgodentempels. En dit is wat ze zeiden: als u de rivier de Hallis oversteekt, dan zult u een groot imperium vernietigen. Mooi, dacht de koning. Ik zal de zegen vieren. En hij mobiliseerde meteen al zijn manschappen. En hij ging op weg. En het was niet bij hem opgekomen dat dat grote imperium dat hij zou vernietigen wel eens zijn eigen rijk zou kunnen zijn. En Croesus stak de rivier over met zijn leger. En daar werd hij dus door de Perzen in de pan gehakt, zodat hij moest vluchten. En hij trok zich snel terug in de citadel van Sardes, achtervolgd door het leger van de Perzen, die vervolgens de stad dagenlang belegerde. Maar ze konden niks uitrichten, want Sardes was onneembaar. En toen gebeurde het volgende. Op een avond toen een van de soldaten van Ceres de stad aan het observeren was, keek naar boven en toen zag hij een soldaat die kennelijk over de klif heen hing. En hij liet zijn helm per ongeluk vallen. Ik merk dat u ook heel scherp oplet. Nou, het was donker, maar toch, hij zag het. En die helm die viel tientallen meters naar beneden en die kwam ergens tussen de kliffen terecht. En toen die man bleef kijken naar die soldaat, zag hij dat hij ergens in de rots verdween. Misschien nam hij de lift of zo. En hij kwam beneden ergens tussen de rotsen weer tevoorschijn. En daar zocht hij naar zijn helm en hij vond de helm. Snel was hij weer verdwenen. En die mensen dachten, dat moet iets betekenen. Er moet iets zijn. En die oplettende soldaat die concludeerde dat er een scheur in de rots moest zijn. Groot genoeg om iemand door te laten. En hij waarschuwde de legeroversten en ze maakten een plan. En de volgende nacht gingen met een aantal Perzische soldaten naar de plaats waar die man uit de rots had zien komen. En hij zocht hen in de schemer, in het donker. En inderdaad, daar kon hij een smalle spleet vinden. En toen ze dichterbij kwamen, ontdekten ze dat er ook helemaal geen bewaking was daar bij die spleet. En ze slopen naar binnen in het donker. Ze verdwenen in de rotsspleet. En daarachter vonden ze een weg op een of andere manier naar boven. En ze kwamen in de stad. En daar lag de wacht te slapen. Er was niks te verdedigen, dachten ze. En ze slopen door de stad naar de poort, openden de poort. En het leger was inmiddels een dagje zachtjes naderbij gekomen. En zo werd de stad veroverd en werd koning Croesus verslagen. En je zou denken dat zo'n geschiedenis zo'n stad wijzer maakt en dat dat nooit meer vergeten werd. Maar niets is minder waar. Eeuwen later, ongeveer 200 jaar later, werd die stad ingenomen door Alexander de Grote, Grieks-Macedonische Rijk. En toen die gestorven was, Alexander de Grote, werd een van zijn generaals, dat was Antiochus, die werd heerser over het gebied waar Sardes lag. En weet je wat er gebeurde? De geschiedenis herhaalde zich nota bene. Toen die Antiochus strijd voerde tegen een van zijn rivalen, zocht hij ook toevlucht in deze stad Sardes, in de citadel van Sardes. En het lukte hem zelfs om een jaar lang zich tegen die vijandelijke aanvallen te verdedigen. Maar op een nacht kwamen er soldaten van de vijand dichterbij en ik weet niet of ze van de geschiedenis hadden gehoord of wat dan ook, of gewoon gingen zoeken. Ook zij vonden die scheur in de rots en ze vonden hun weg naar boven. En wat denk je? Geen bewaking. En als die er al was, lag die te pitten. En ook zij slopen de stad in, openden poorten en zo viel Sardes opnieuw in vijandelijke handen. Later werd Sardes een Romeinse stad. In het jaar 17 van onze jaartelling raakte die zwaar beschadigd, die stad door een aardbeving. En dat was trouwens in de tijd van Jezus. Hè. Tiberius was keizer van het Romeinse Rijk. En hij schonk een enorme som geld om die stad te herbouwen. Omdat die stad toch wel geografisch gezien, maar in andere opzichten ook heel belangrijk was. Er woonden toen heel veel Joden in de stad. En de Joodse gemeenschap was zeer machtig. En hier ontstond ook later een belangrijke christelijke gemeenschap. En dat was de kerk waar Johannes zijn brief aan schreef, zoals Jezus had opgedragen. En die stad die was inmiddels helemaal hersteld en opnieuw rijk en weelderig geworden, maar ook ernstig gedegenereerd opnieuw en verloederd door de rijkdom die hun als het ware kwam aanwaaien. Opnieuw waren de inwoners van de stad Sardes gemakzuchtig geworden en ijdel. En de meeste christenen van Sardes die vormden daar helaas geen uitzondering op. Ook zij gedroegen zich onverschillig. En kennelijk was er niemand die hen daarvoor waarschuwde. Het voorbeeldige gedrag van een paar van de broeders en zusters uit de gemeente raakte hen blijkbaar niet, of althans onvoldoende.
in de commentaren die ik erover gelezen heb, wordt hun gedrag omschreven als geestelijke verdoofdheid, een soort verlamming. Ze waren apathisch, zouden we tegenwoordig zeggen. Dat woordje dat betekent zonder gevoel, apathie. Weet je wat de Bijbel het noemt? Matheid van ziel. Een matte ziel. Hebreeën 12 vers 3 zegt, en zo staat het in de NBG, goed vertaald, vestig uw aandacht dan op hem, op Jezus, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Een matte ziel. Dat is wat er gebeurt als je je aandacht voor Jezus verliest. Als je leven door andere dingen meer ingenomen wordt, dan wordt je ziel slap en mat. Dan raak je je passie voor Jezus kwijt en dan bied je ook steeds minder weerstand tegen de verleidingen die tot zonde kunnen leiden. Zoals de stad Sardes tot 2 maal toe door de vijand onder de voet was gelopen, omdat men niet alert was, omdat de wacht sliep. Zo dreigde de gemeente nu, de christelijke gemeente in Sardes, alles kwijt te raken omdat ze daar aan het indommelen waren. En dat is waar het hier om gaat. En waarom die geschiedenis van Sardes zo treffend is. Kan dat met ons ook gebeuren? Kan het met jou ook gebeuren? Dat we net als christenen in Sardes geestelijk mat worden. Dat ons geestelijke leven zijn glans verliest. Dat die glans op den duur misschien meer te vinden is in de dingen die we bezitten en waar ons hart meer en meer dreigt naar uit te gaan, dan dat die afstraalt van onze relatie met de Heer Jezus. Zou ons dat ook kunnen overkomen? Ja, ik denk het wel. Ik ben ervan overtuigd. En hoewel ik jullie niet allemaal ken, denk ik dat hier zeker mensen zijn die mat van ziel zijn geworden. Je kunt uiterlijk, kun je je voordoen alsof het goed met je gaat. Dat heb ik ook jaren gedaan. Terwijl ik van binnen wist van, waarom ben ik zo onverschillig geworden? De broeders en de zusters van de gemeente in Sardes, die hadden ooit de naam dat ze een levende gemeente waren. Dat ze bruisten voor Jezus. Dat ze wisten wie Jezus was. Dat ze van hem hadden gehoord. En dat hun hart vol was van de heiland. Maar die glans was verdwenen, bij de meesten althans. Andere dingen waren belangrijker geworden, dingen die haak stonden op de boodschap van het evangelie. Er waren misstanden, zeker in seksueel opzicht. Dus vaak waar een gemeente te groen aan gaat, als je daar niet scherp op bent, dan wordt je ziel mat. Die glans was verdwenen bij die mensen en ze dommelden in. En daarom, omdat Jezus zo van mensen houdt, daarom kwam het woord van de Heer tot hen met die dringende waarschuwing. Word wakker, mensen. Jullie geestelijk leven is aan het doodbloeden. Als je niet oplet, dan raak je alles kwijt. Alles wat ik je gegeven heb in mijn genade. Weet je, als je die tekst goed leest, dan kun je daaruit afleiden dat veel van de gelovigen een dubbel leven leiden. Een kerkelijke buitenkant hadden ze, maar een wereldse binnenkant. Ze hadden geen passie meer voor de dingen van God. Het leek wel of het hen niet meer raakte. Ze hadden geen passie meer. De meerderheid van die gemeente was gemakzuchtig geworden. En ze waren niet meer zo enthousiast over de geestelijk echt belangrijke dingen. Er waren een paar mensen die daar gelukkig een positieve uitzondering op vormden. Een paar mensen, zoals in dat briefje staat, die zich niet bevuild hadden. Die zich niet hadden ingelaten met gedrag wat niet deugde. Nou, dan moet je sterk staan. Je moet je in ieder geval bewust zijn van het leven dat je met de Heer leidt. En waakzaam zijn. Dat zit toch op gebed. Waakzaamheid vind je in gebed. De tijd gunnen dat de Heer tot je spreekt. Zodat je alert wordt. Dat je niet meer gemakzuchtig wordt van, nou, even kort bidden. Of onverschillig dat het je niets meer doet. Mensen die onverschillig zijn, die hebben één ding gemeen. Er zitten scheuren in hun geestelijk leven. Zoals ze scheuren zaten in de rots. En ze slaan er geen acht op. Iedereen heeft wel scheuren in zijn geestelijk leven. Daar ben je ook wel bewust van. En je weet gelijk wat ik bedoel. Iedereen heeft wel iets waarvan je weet, daar moet ik op waken. Daar moet ik wakker voor zijn. En als je daar niet acht op slaat, dan loop je een risico. En Sardes onderkende het gevaar op een gegeven moment niet meer van die scheuren in de rots Ze wisten dat ze er waren, iedereen kende dat. En de wacht, misschien was er maar 1 of 2 mensen nodig om dat te bewaken. Was het niet zo gemakkelijk om daardoor de stad binnen te komen? Ja, tenzij je echter niet op let, dan is 1 man al genoeg om de poort open te zetten. Weet je, telkens als ik die brief uit Openbaringen 3 lees, dan moet ik daaraan denken. En dan moet ik mijzelf de vraag stellen, ben ik nog waakzaam genoeg? Of ben ik aan het indommelen? Ben ook ik gewoon aan het indommelen? Is mijn ziel mat geworden? Het is nog niet zo lang geleden dat ik dat weer constateerde. Dan kan je wel hier staan en een preek houden en dan denken jullie, oh wat geweldig misschien allemaal, maar toch kan het van binnen mat zijn. Is mijn liefde voor Jezus aan het bekoelen? Die vraag moet je je stellen. Hou ik nog van hem? Hij houdt van mij, maar hou ik nog van hem? Is het me nog alles waard? Of ben ik onverschillig aan het worden? Doet het me niks meer? Die vraag stel ik ook jou vanmorgen. Nogmaals, ik ken jullie alleen van de buitenkant, sommigen wat beter. Maar als je leven met Jezus je lief is, maak je daar dan druk over? En stel nou dat je bij jezelf bespeurt dat er inderdaad sprake is van enige matheid, onverschilligheid. Wat kan je daar dan tegen doen? Nou, gelukkig staat er in dat kleine briefje een 5-tal raadgevingen die Jezus geeft. Kort, maar krachtig. We hebben ze net gelezen. En het eerste is wat hij zegt, word wakker. Dat klinkt heel simpel, word wakker. Zoals mijn moeder vroeger, als ze me wakker maakte, zei ze, Peter, klonk het van ver. Maar ik hoorde dat wel, maar ik sliep verder. Nee, echt wakker worden, dat is dat ze binnenkomt en dat ze even schudt. Toen was ik wakker. Weet je, andere vertalingen die zeggen hier, wees waakzaam. En ik vind het een beetje vrijblijvend klinken. Iemand die waakt, die kan toch half in slaap zijn. En dat is precies de toestand waarin iemand verkeert die onverschillig is. Het is eigenlijk net zoiets als bevriezing. Iemand die aan het bevriezen is, die is zich daar vaak wel van bewust, van dat gevaar, maar hij kan de moed niet opbrengen meer om in beweging te komen. Het voelt zo goed om te gaan liggen en om weg te dromen. Ondanks het feit dat hij aan het bevriezen is en dus aan het sterven, interesseert het hem vreemd genoeg niet. Het laat hem letterlijk en figuurlijk koud. En weet je, dat is apathie. Je weet het wel, maar het doet je niks meer. En je doet er niks aan. En de boodschap die Jezus hier geeft, die is kort maar helder, wakker worden. Als je blijft dommelen, dan zul je niet in de gaten hebben dat de vijand door de scheur in de rots naar binnen is gekomen en dat hij gewoon in jouw leven plat loopt, de deur, de poort openzet naar de vijand. Weet je, als er geen reëel gevaar bestond om geestelijk te sterven, dan zou Jezus niet zo dringend hebben gewaarschuwd. Nou, vervolgens zegt Jezus, dat is nummer 2, versterk uw laatste krachten. Het is niet helemaal duidelijk wie of wat daar nou mee bedoeld wordt, wie of wat versterkt moet worden. Een andere vertaling zegt dat het overige versterkt moet worden, dat dreigt te sterven, maar het blijft een beetje vaag. Ik denk zelf dat het om gedragsaanpassing gaat, want de tekst die luidt verder, u bent op sterven na dood, want ik merk dat uw gedrag tekortschiet in Gods ogen. Er dreigt iets dood te gaan en Jezus zegt, doe iets, anders is het te laat. En ook verderop in het briefje wordt duidelijk dat het geestelijk doodgaan te maken heeft met hoe je leeft, hoe je omgaat met de dingen die God je geleerd heeft. Met hoe je je gedraagt. Ik haalde de Hebreeënbrief al even aan net, 12 vers 3. Die tekst over matheid van ziel, onverschillig gedrag. Er staat nog iets achter. Er staat, vestig je aandacht dan op hem, opdat je niet door matheid van ziel verslapt. En dan staat daarachter iets wat we liever niet lezen, maar dat er alles mee te maken heeft. U hebt nog niet tot bloedens toe, ten bloede toe, weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde. Dat lezen we niet graag, omdat het hier over strijd gaat en over waakzaamheid. Ten bloede toe weerstand biedt. Dat vraagt wat van je. Over wakker blijven, daar gaat het over. Terwijl je graag je ogen zou willen sluiten. Maar God heeft ons niet ongevoelig en onaantastbaar gemaakt voor de zonde. Was dat maar waar? Nee, hij heeft de Heilige Geest gegeven om ons bij te staan als we weerstand bieden, als wij weerstand bieden in onze worsteling tegen de zonde. Het is niet de Heilige Geest die het doet, waar we naar hoeven te kijken hoe hij de duivel verslaat en hoe hij de vijand uit de stad verjaagt. Dat doet hij niet. Wij moeten hem verslaan. En hij geeft ons daar de wapens en de kracht voor. Dat is hoe het werkt. En we moeten nee leren zeggen tegen alles wat ons leven met God kan schaden. En ja tegen alles wat onze ziel weer nieuw leven kan inblazen. En onze matte ziel, de matte staat van ons ziel en ons geestelijk leven weer helder kan maken. Lees je Bijbel. Bid elke dag op dat je groeien mag. Het simpele kinderlied bevat eigenlijk alles wat nodig is om je ziel helder te houden, helder te maken. Paulus zegt in Romeinen 12 vers 21, laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede te doen. Dat is, als iedereen herkent het, dat de duivel soms je mee wil nemen, dat hij probeert om jou te verleiden, iets te doen wat je niet moet doen. En op het moment dat je je daar bewust van bent, moet je onmiddellijk iets anders gaan doen. Dat is de beste weg. En dat is waar het hier over gaat. Bel iemand op. Ga een goed gesprek beginnen. Doe je jas aan, ga naar buiten. Ga weg. Ga weg uit de situatie. Verlaat de situatie en doe het goede. En daarom als Jezus zegt, want ik merk dat je gedrag tekortschiet in Gods ogen, dan betekent dat je je steeds laat meeslepen door het kwade. Dat je beïnvloed bent. Als je niet langer apathisch wilt blijven, dan moet je daar dwars tegen ingaan. Dan zul je merken dat Gods genade terugkeert en dat je relatie met God zich weer zal verdiepen. Dan ga je weer zegen ervaren, je gebed krijgt weer betekenis en je geloof in God gaat weer groeien. Nummer 3. Ik lijk een beetje op die man van De Wereld Draait Door. Maar dat zijn klaagzangen. Nummer 3, hier zegt Jezus, herinner u dat u de boodschap hebt ontvangen en begrepen. Er was een tijd, in ieder geval, dat je door die boodschap geraakt werd en dat je toepassingen zag en dat je hart vol van de Heer Jezus was. Door alle dingen kan het gebeuren dat je deze waardevolle dingen bent vergeten. Dat die niet meer zo opvlammen uit de geschiedenis. Misschien maak je tegenwoordig druk om heel andere dingen. En dat kunnen ook dingen van de gemeente zijn. Vergis je niet hoor, Sardis was niet lui. Ze deden daar van alles. Maar het was ver afkomen te staan van hun relatie met God. En misschien versterken al die activiteiten juist wel die zo broodnodige relatie en omgang met God. Maar Jezus waarschuwde Sardis niet omdat de mensen daar helemaal niks meer deden. Maar omdat hun gedrag tekortschoot in Gods ogen. Omdat hun doen en laten haak stond op wat de Bijbel leert. De NBG die vertaalt dat als volgt, want ik heb geen van uw werken, zeg maar geen van uw activiteiten, vol bevonden voor mijn God. Naar buiten toe leken die activiteiten misschien heel wat, maar uit deze woorden van Jezus kunnen we afleiden dat ze niet voldeden. Vermoedelijk waren die activiteiten niet gericht op de Heer. En dat kan heel gemakkelijk gebeuren. Een gemeente kan gemakkelijk vervallen tot een activiteitencentrum. En zoals de tempel in Jezus' dagen ook. Ja, er gebeurde van alles in die tempel, maar het draaide niet meer om de Heer. Het gaf Gods eer niet meer. En daar ging Jezus even woest doorheen. Jezus zegt, denk aan wat je hebt ontvangen. Ooit heb je het ontvangen. En misschien nog wel recent. En wat je hebt gehoord. Wij zijn vergeetachtige mensen en dat weet God ook. En niet voor niets moesten de Israëlieten elk jaar allerlei feesten vieren die bedoeld waren om juist die belangrijke dingen niet te vergeten. En daarom vieren wij ook regelmatig avondmaal. Maar neem ook eens de tijd om terug te denken aan die bijzondere gebeurtenissen in jouw persoonlijke leven waarbij God een belangrijke rol speelde. Wat heeft hij toen ook weer gedaan? En hoe heeft hij dat gedaan? Wat was nou zo bijzonder? Wat betekende dat voor je? Misschien moet je er eens met anderen over praten. Wil je nog eens vertellen? Benoem de dingen die jou geraakt hebben en waarin je groeide in je geloof. Daar gaat een enorm stimulerend effect van uit. En dat zal die ander ook uitdagen om wat te vertellen. Nummer 4. Jezus zegt dus, herinner u dat u de boodschap hebt ontvangen en begrepen. En dan vervolgt hij, houd daaraan vast. Vasthouden aan die boodschap, dat wil zeggen dat we tijd en energie moeten steken in het onderhouden van je geestelijk leven. Dat klinkt heel simpel, maar er zijn heel veel mensen die het niet of onvoldoende onderhouden. Wat mag het je kosten dat het leven met Jezus ook echt blijft leven voor je? Misschien moet je eens een echt goed boek kopen. of ze cursus gaan volgen of naar een conferentie gaan, een toeristingsweekend. Ik weet, sommigen van u die doen dat, misschien wel meerdere ook. Heel goed. Maar bovenal, wees trouw in het dagelijks onderhoud door woord en gebed. Houd vast, zegt Jezus, want het kan je zo gemakkelijk afgenomen worden. Laat niet los wat je hebt ontvangen en wat je hebt gehoord. Tot slot, de vijfde aansporing. Jezus zegt, houd eraan vast en breek met het leven dat u nu leidt. Het gaat over bekering. Soms denken we dat bekering zoveel is als in gedachten instemmen met wat er gezegd wordt. Ja, ik ben het daar wel mee eens. Ja, inderdaad. Ik ga het vandaag anders doen. Ik neem mij voor om het anders te gaan doen. Maar je weet, net zo goed als ik, dat voor je thuis bent, dan heeft dat voornemen alweer aan kracht ingeboet. En dat is nu niet echt bekering. Ik geloof, als je echt wilt breken met wat Jezus hier aan de kaak stelt, dan moet je opstaan. Misschien wel letterlijk. En kenbaar maken dat je zo niet verder wilt. Dat dit een breekpunt is. Meen je dat? Ja, dat meen ik. We zijn dat in onze kringen misschien een beetje kwijtgeraakt. En dat vergroot ook het gevaar om in te dommelen en maar gewoon verder te gaan met wat je deed. Of wat je juist niet deed, wat je bent verloren, wat je een beetje bent kwijtgeraakt. Als mijn broeder en zuster het lef heeft om op te gaan staan en daarmee te kennen geeft dat hij wil breken met verkeerde dingen, of dat hij aangeeft, ik wil die dingen weer gaan doen die zo nodig zijn en die mijn matte ziel weer helder kunnen maken. Wat het ook is, dan dwingt dat niet alleen respect af, het verlaagt ook mijn drempel om op te staan en daarin mee te gaan. Weet je, ten diepste hebben we, denk ik, dat allemaal nodig om waakzaam te blijven, om vast te houden aan wat de Heer ooit tot ons gesproken heeft, of onlangs nog tot ons gesproken heeft. Dat kan zo makkelijk wegglijden. Als je het er van harte mee eens bent, broeders, zusters. Ik denk, ja, dan wil ik vragen om nu daadwerkelijk te gaan staan hier in deze zaal. Wat je motief ook is. Dat wil ik aan je vragen. Dank je. God zegen jou. Misschien moeten we het allemaal doen. En ik zeg dat niet omdat ik bang ben dat er anders mensen blijven zitten. Maar ik zelf sta al heel de tijd hier. En als ik daar gezeten had, had ik gestaan. Want ik weet wat het is om een matte ziel te hebben. Jezus heeft gezegd, wie overwint, die zal zich ook in het wit kleden. En ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem en voor haar getuigen ten overstaan van mijn vader en zijn engelen. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Amen. Vader, ik dank u wel voor dit moment hier, dat wij voor u staan. En misschien staan we uit gewoonte, maar u kent ons hart hier. U weet dat we het misschien nu uitschreeuwen en vragen, Heer, maak ons weer helder van geest. Maak onze matte ziel weer helder, zodat we stralen kunnen. Geef ons uw liefde terug als we hem kwijt zijn. En misschien zijn we ook gaan staan omdat we blij zijn met u, omdat we gelukkig zijn, omdat het juist zo goed gaat met ons. Dan is het ontstaan is een staan van dankbaarheid. U ziet ons hart. Ik wil bidden, Heer, dat u ons aanraakt. Dat u uw handen op onze schouders legt en ons zegent, nu op dit moment. Help ons in dat dit een punt is van ommekeer. Een punt is voor misschien velen om verder te gaan met de dingen die goed zijn voor onze ziel en die u weer in het middelpunt plaatsen. U kent onze zorgen, u kent de dingen die ons zorgen baren, die een belemmering zijn in ons leven. En misschien weten we niet hoe we er vanaf kunnen komen, hoe we het moeten omzeilen. U bent een genadig God, u bent een creatief God, u kunt wonderen bewerken. Doe zo'n wonder vandaag in de levens van hen die daar nu om vragen. Help ons vooruit, Heer, opdat we een stralende gemeente zullen zijn, zonder vlek of rimpel, tot uw eer, in de naam van Jezus. Amen.